de Bright Podcast van donderdag 6 februari. Tof dat je weer luistert. Vanuit de Bright Podcast Studio op het Mediapark praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi.
Ja, vorige week hadden we het al over de kwartaalcijfers van grote techbedrijven zoals Apple, Microsoft, Facebook en Tesla. En deze week kijken we naar die van YouTube, Netflix, Disney en Spotify.
Ja, er waren weer allemaal nieuwe cijfers bekend. Het is niet dat we daarnaar uitkijken, maar goed, het is natuurlijk wel een hele belangrijke graadmeter.
Ja.
Dus we willen daar toch nog even bij stilstaan deze week.
Ja, er zitten steeds ook wel verrassingen bij.
Ja, maar goed, deze week dus veel streamers. Maar goed, YouTube, dan heb je het natuurlijk eigenlijk over Google en eigenlijk heb je het dan over Alphabet. Dat moederbedrijf van Google, dat zag zijn beurswaarde mid januari nog voor het eerst over de grens van $1 biljoen passeren. Ik laat het even inzinken. $1 biljoen.
1000 miljard.
Ja, en trouwens inderdaad, je zei het vanochtend nog, Floris, heel verwarrend. In het Engels heet het dan trillion, maar bij ons is dat biljoen.
Ja, en in het Engelse billion is bij ons dan weer een miljard.
Correct.
Ja.
Dat moeten ze echt eens gaan veranderen.
Ja, dat is vreselijk verwarrend.
Godzame, maar ja. En het maakt trouwens Alphabet na Apple, Amazon en Microsoft in chronologische volgorde. Het vierde techbedrijf in de geschiedenis die mijlpaal heeft gehaald. En de zesde in totaal. Die andere twee zijn oliebedrijven.
Ja. Maar goed,
de meest recente kwartaalcijfers van Alphabet, ja, die waren toch wel ietsje minder dan verwacht. De winst was met $9 miljard nog ietsje beter. Maar ja, de omzet pakte wel echt lager uit. En even voor een beetje context. Kijk, Google is natuurlijk binnen Alphabet de grote cash cow. En dan weer binnen Google zijn het vooral de advertenties.
Ja.
Waar de meeste omzet mee wordt gehaald. Wel echt dik 80% zelfs.
Precies. En in het afgelopen kwartaal was dan het doel van hoeveel ze met die advertentie wilden verdienen, was met $800 miljoen gemist of zo. Dus had ze $800 miljoen onder.
Ja, dus bijna een miljard lager dan verwacht door de analisten en de markt.
Ja.
Ja, dat is gewoon best wel fors.
En, nou ja, daarom waarschijnlijk ook heeft Google voor het eerst wat andere cijfers gedeeld.
Correct, ja. Dus dat was ook het gave nu daaraan eigenlijk aan die bekendmaking. En we hebben nu voor het eerst cijfers van YouTube en van Google Cloud.
Ja. Ja,
dat zijn natuurlijk ook twee leden van de Alphabet familie. YouTube valt onder Google, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar goed, de cloud tak even dan als eerste. Die boekte een kwartaal, afgelopen kwartaal een omzet van 2,6 miljard. En Alphabet maakte trouwens ook meteen zijn jaarcijfers bekend. En bij Google Cloud was dat dan 9 miljard. Dat is op zich knap. Hè? Dat is 50% meer ten opzichte van het jaar daarvoor zelfs. Ja. Maar ja, de achterstand op Amazon met de clouddienst en Microsoft, ja, die is nog wel echt wel groot. Maar ja, je kan ook zeggen, er valt nog veel te winnen.
Ja, en er zit in ieder geval beweging in. Want er waren ook wel geruchten dat het bij Google helemaal stil was gevallen.
Ja.
Dus dat lijkt dan weer mee te vallen.
Het is wel een dure, het is natuurlijk een tak wel met hoge operationele kosten. Een hoop servers telkens kopen en upgraden.
Voor iets wat de cloud heet, is het eigenlijk een van de meest fysieke dingen. Het is echt faciliteiten in een land neerzetten, kabels naartoe trekken. Ja, dure hobby.
Maar goed, dan YouTube. En dat was wel gaaf, want daar hebben we nog nooit cijfers eigenlijk over gehoord. We weten hoeveel het destijds is overgenomen, $1,6 miljard.
Ja.
Maar daarna hebben we daar eigenlijk nooit echt iets over gehoord. Nu voor het eerst dus wel. Over heel 2018 heeft YouTube $15 miljard omzet geboekt. Tegen $11 miljard in 2018. Dus een groei van een dikke derde.
Ja, want die 2018 kregen we er ook meteen bij voor de context.
Ja, voilà. Maar dan, en dat is misschien wel interessanter voor gezien de discussies hier in deze podcast ook altijd. Het aantal abonnees van YouTube Premium in dit geval. Dat is die dienst waar je op abonneert omdat je van de reclame af wil. En dan krijg je gratis YouTube Music bij.
Ja.
Waar je niet op zit te wachten, maar goed.
Ja, bij deze cijfers zijn dus ook gewoon mensen die alleen YouTube Music hebben gehad. Die moet je bij elkaar optellen.
Dat is wel waar, ja. Maar goed, die bij elkaar zijn, dat zijn inmiddels 20 miljoen abonnees. Wat dan helaas weer niet helemaal duidelijk was, is hoeveel die nou opleverde. Want die omzet uit die abonnees van YouTube Premium en Music, ja, die valt weer in het potje overig. Maar daar zitten ook de Pixel smartphones in en de Google Home speakers.
Ja.
Het was bij elkaar $5,3 miljard in heel 2019. Maar nou ja, 20 miljoen dus abonnees.
Ik denk dat de meeste daarvan echt alleen die muziekdienst hebben. En dan is 20 miljoen vergeleken met Spotify. Die zitten ruim over de 120 miljoen.
Ja, 160.
124 miljoen betalende gisteren volgens mij.
Precies.
Dus, uiteindelijk, je gebruikt YouTube niet voor muziek per se.
Nee.
Nee, maar het is ook gewoon een muziekdienst die eigenlijk best wel redelijk werkt. Ik heb die app een keer geïnstalleerd. En niet slecht hoor. Ze hebben ook gewoon allemaal automatische playlists op basis van je smaak. Alleen, ja, we zitten zo vast aan Spotify. En dan met Apple Music is er een hele goede nummer 2, die eigenlijk gewoon alle twee beter zijn dan YouTube Music. En dat premium, dat is gewoon echt jammer dat dat niet losstaat van die muziekdienst eigenlijk. Hè? Maar ja,
dat hebben wij.
Ja. Wij hebben dat, 12 euro per maand.
Ja, dat is wel een dure grap inderdaad.
Dat is denk ik mijn duurste abonnement. Maar goed, YouTube dus, een van de grote... Ja, mogen we het eigenlijk beschouwen als een streamer? Nee, eigenlijk niet, hè? Het is een videoplatform.
Het is een vreemde eend.
Het is een uniek iets. Maar wat wel natuurlijk... we weten dan de omzet. Maar de kosten ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. En al die 4K-video's. Man. Het is ongelooflijk. De hele generatie, de jonge generatie zit daar de hele dag naar te kijken. Wat zullen de kosten dan zijn?
Als je dat afzet tegen die kale zoekmachine-site van Google. Ja. YouTube, dat zal de hoogste datakosten hebben.
Ja, want nu weten we de omzet, maar het is jarenlang is te gissen geweest. En was inderdaad steeds het gerucht. YouTube is ondanks zijn grote succes een enorm zwart gat voor Google. Want dat blijft de pan uitreizen. Opslag, streaming.
Ja.
En misschien is het ook wel veelzeggend dat die winstcijfers niet bekend zijn gemaakt.
Ja. Een extra leuke context om wel, weet je, toch een beetje streaming met streaming vergelijken. Een omzet van 15 miljard. Voor YouTube dus, Netflix, die heeft in 2019 20 miljard gedaan. Dus is YouTube, dan kan je zeggen YouTube is driekwart Netflix al. Het is toch de grootste jongen in de klas wat dat betreft. Netflix heeft ook afgelopen kwartaal tegen de verwachtingen in toch weer meer nieuwe abonnees gekregen. 8,8 miljoen. Voor nu een totaal van 167 miljoen abonnees.
Dat zijn er wel veel.
Het zijn er wel veel, ja. Die omzet in het vierde kwartaal die steeg met 30% ten opzichte van vorig jaar tot $5,5 miljard. 20 dus voor heel 2019.
En ook gewoon winst, hè?
Ja, winst. Want alles
tegenstelling tot Spotify.
Precies. Alles wordt normaal gesproken teruggeïnvesteerd bij Netflix. Maar nu is er net 587 miljoen aan winst overgebleven.
Ja. Betekent dat ze nu lekkere winst maken, dat ze ook stoppen met die prijsverhogingen? De afgelopen jaren zijn ze natuurlijk steeds iets meer die prijzen gaan verhogen. Bij onze zuidenburen onlangs ook nog omhoog gegaan, in Nederland nog niet.
Nee.
Nou ja, kijk, ze zitten natuurlijk wel in een wedloop om content. Hè? En dat is een dure hobby.
Ja.
En ze hebben de lat vrij hoog gelegd, hè? Met Oscar-ambities en met films die ze dan eventjes in de bioscoop laten draaien. Om in aanmerking te komen voor Oscars en dan vervolgens natuurlijk wereldwijd wegzetten.
Ja.
Op het eigen platform. Maar ja, het is een duur. Het is een duur model, Netflix. Het kost natuurlijk veel geld, films en series maken. Ja.
Heb je daar het duurste abonnement, Erwin? Die vind ik wel erg duur ook.
Ik heb 4K.
Anders heb je geen 4K.
Ja. Heftig.
Ja. Maar goed, het is ons vak, hè?
Is ook weer zo.
Dat is dan mijn smoes.
Nou ja, en Netflix zal natuurlijk ook nu even moeten zien hoe dat gaat wereldwijd, nu men meer te kiezen heeft. Want eerst had je Netflix en het liet je doorsukkelen. En nu is daar ook, weet je wel, nu weten we ook hoe groot bijvoorbeeld Disney Plus is.
Ja, de strijd is aan.
Ja, en over Disney gesproken. Ja, die hebben voor het eerst bekendgemaakt hoeveel Disney Plus abonnees er zijn. Een kleine 29 miljoen al. Dat is niet slecht, hè, jongens.
Hey.
De streamingdienst is pas 3 maanden actief. In Nederland iets langer. Want we mochten natuurlijk gratis Disney Plus proberen. En op dit moment, en in november ging het dan live. Is in Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland actief. En dan toch al een kleine 29 miljoen abonnees. Dat is, dat is eigenlijk best goed. De omzet van Disney ging ook goed. $21 miljard. Dagobert Duck, hè? $21 miljard.
Ja.
Ja, dat is een enorme groei vergeleken met een jaar eerder. Toen was het $15 miljard. Dus dat is ook positief. Disney doet ook goed op filmgebied. Dat 7 films uitgebracht afgelopen jaar. Dat levert ook meer dan $1 miljard op.
Nee, ja, per stuk.
Per stuk.
Dus ze hebben 7 films uitgebracht afgelopen jaar.
Ja, maar dit
die is meer dan $1 miljard op.
Het is zo'n kolos wat hier aan omzet binnenstroomt bij Disney. Ja. Het is ongelooflijk.
En dan is het wel eigenlijk van, doe wat leuks met je geld. Hè? Disney, kom met nieuwe content voor Disney+. Want dat vond ik de afgelopen paar maanden
Nou, Toy Story 4 staat net online, zag ik.
Ja, maar precies. Inderdaad, qua exclusieve content is, kun je alleen nog maar de Mandalorian uitpikken. Is ook wel weer een hit geweest natuurlijk.
Ja, nou ja, er komen natuurlijk dingen aan wel. Ja. Het is nu even op een houtje bijten, maar de Marvel-series zijn aangekondigd.
Eindelijk,
De datum van Mandalorian seizoen 2 is bekendgemaakt.
Ja,
en dat is oktober.
Jee.
Dan oktober. Pas... maken we, ja, dan pas is het weer Baby Yoda tijd.
Ik hoop dat de Baby Yoda merchandise tegen die tijd gereed is.
Het zou, ja. Nou, je hebt er nou één, toch? Wat is het? Voor €400 heb je zo'n levensechte pop.
Ja, die was maar ja, 400.
Ja.
Nog een klein weetje dan over Disney. Hè? Disney heeft nog een andere streamingdienst in Amerika. Ook vrij populair daar, Hulu.
Ja.
En die komt dan volgend jaar ook internationaal uit.
H-U-L-U, ja.
Ja, Hulu. Ja, want Hulu is ooit begonnen als een soort van NL-ziet. Zeg maar zo'n samenwerkingsverband tussen al die zenders. Maar inmiddels
TV-content
heeft, ja, dus inmiddels heeft Disney heeft het gros opgekocht. Dus nu is Disney groot aandeelhouder van Hulu. En de deel Disney ook de lakens uit. En die zeggen, we willen het internationaal gaan aanbieden. Maar Hulu heeft ook wel een aantal boeiende exclusieve series. Ze hebben zo'n verfilming van zo'n Stephen King boek.
The Handmaid's Tale.
Kwam daar vandaan, ja.
Kwam daar vandaan, ja.
In Nederland op Videoland te zien, maar...
Ja, dus dan krijg je er nog één bij. Ja, het wordt...
Nou ja, en kijk, HBO gaat in de States HBO Max doen. We hebben Peacock van NBC, die is net gelanceerd of eerdaags.
Ja.
Ja, die strijd is echt voorlopig nog niet...
Maar ik moet zeggen...
We gaan echt fase 2 in, hoor.
Ik ben echt wel benieuwd naar die Marvel-series, moet ik nu zeggen. Want we zijn nu voor het eerst een beetje beelden van te zien.
Ja.
Weet je, voor het eerst ook Marvel-series met de acteurs uit de films. Dus die werelden worden nu echt eindelijk gelinkt.
Van de drie kijk ik het meest uit naar Loki.
Ja, Tom Hiddleston is geweldig natuurlijk. Die doet
wat heb ik een hekel aan Marvel.
Maar ik ben ook wel benieuwd.
Ja, die WandaVision is een soort I Love Lucy tv-show. Ik weet
ja, maar
niet.
Ik ben wel benieuwd. Want dat schijnt dan weer een tie-in te zijn van die Doctor Strange film. Dus waardoor ze eigenlijk, weet ik veel, in een soort van half pocket universe zit of zo. Nou, er is van alles weer aan de hand. Eerste Marvel-serie is er in augustus.
Ja. Terug naar de cijfers.
Ja.
Ja, dat was Disney. Dan hebben we nog een streamingdienst op het gebied van muziek. Spotify. Die is harder gegroeid dan verwacht. Positieve cijfers. Spotify heeft nu in totaal 271 miljoen actieve gebruikers.
Zo.
Wauw. En daarvan betalen er 124 miljoen. Dat is natuurlijk ook enorm. De afstand met Apple Music, die op 60 miljoen ongeveer staat.
Ja, half jaar geleden.
Ja, dat is inderdaad niet helemaal actueel, maar... Ja, Spotify ligt nog steeds mijlenver voor op de concurrentie. En groeit dus ook gewoon goed. En het goede nieuws is ook dat Spotify steeds minder verlies maakt. Ze maken nog steeds geen winst. Dat is ook ongelooflijk eigenlijk, na al die jaren. Maar de winst of de verliezen, die zijn wel aan het
Maar is dat daar bewust trouwens? Kijk, Amazon heeft dat ook jaren bewust gedaan.
Men vermoedt van wel, omdat er een aantal van de grote aandeelhouders zijn grote muziekbedrijven. Die dus elke keer betaald krijgen van Spotify. Een geldstroom. Ja. Dat zou ik ook wel eens willen weten hoe dat allemaal zit.
Ja, die hebben baat bij concurrentie uiteindelijk ook.
Ja.
Doe je dat?
Nou, die willen niet op één paard gewed hebben en een soort van eenheidsprijzen krijgen. Die hebben er eigenlijk baat bij dat een Spotify, wat in principe ook gewoon weer een onafhankelijk bedrijf is, dat die de concurrentie aangaat met al die andere bedrijven weer. En ook de concurrentie uitlokt.
Dat met de Apple Music's en de Pandora's.
Precies,
en
weet je,
onderhandelen over streaming.
Als jij
streaming
muziek verkoopt, kosten, je wil niet afhankelijk zijn van één. Dan kan je inderdaad beter van die streamingdienstjes weer laten vechten met elkaar over wat het moet kosten.
Ja, maar ze zijn wel dik marktleider.
Ja.
Ja, ja en het gaat dus eigenlijk verbazingwekkend genoeg nog steeds beter. Dus Spotify is erin geslaagd om het afgelopen kwartaal... meer nieuwe gebruikers erbij te halen dan de andere kwartalen. Dus de groei zit er gewoon goed in. En het gaat vooral goed in Europa en Noord- en Latijns-Amerika. Dus het is ook echt een internationaal bedrijf, hè? En in Azië niet zo.
Zuid-Amerika is dat, toch?
Latijns-Amerika is Midden-Amerika en Zuid-Amerika.
Oh ja,
bij elkaar, ja.
In Azië misschien dan minder natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk ook geïnvesteerd in podcast en dergelijke. Dus er is ook nog wel een andere reden waarom die verliezen er nog steeds zijn. Ze blijven ook investeren. Dat is op zich goed. En een van de redenen waarom het zo goed groeit nog in allerlei landen is dat ze met nieuwe aanbiedingen kwamen. Die heb ik zelf gemist, maar dat bleek wel. Dus abonnees met een familieabonnement, die konden 3 maanden gratis luisteren.
Ja, ja, met, ja. Let wel, hè, met kinderen vanaf 13 jaar.
Oh ja?
Nee, ja, maar kinderen daaronder, dan heeft een gezinsabonnement bij Spotify geen zin.
Oh. Nee, maar dat heeft ze dus geen windeieren gelegd.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was die van vorige week.
Ja.
Ja, nou, die is gewoon geraden. Dat was een geluid uit een video van ons. Namelijk het opstartgeluid van de eerste elektrische Mini. Dat zat in een video van Rutger. En dat wist onder andere Aaron Bosman. Die had een ongelooflijk uitgebreid antwoord met precies het moment uit de video waarop het geluid te horen is.
Ja, dat vinden we leuk.
Ja,
en heel A4'tje volgeschreven bijna.
Ja, heel A4'tje, meerdere alinea's.
Het is een loting hoor, wie wint. Maar als je een heel leuk antwoord instuurt, dan verhoog je kansen.
Als je er gedicht van maakt, heb je denk ik nog meer kans, toch?
Ja.
Een haiku,
ja,
dus, een haiku graag.
Precies. Dus gefeliciteerd Aaron. Het Bright T-shirt komt zo snel mogelijk je kant op. En we hebben ook een nieuw geluid. Nou.
Komt me bekend voor.
Mooi, helder.
Nog een keer. Als je denkt dat je weet wat het geluid is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Dat mag uitgebreid, dat mag ook kort, dat mag creatief. Onder de mensen die het goede antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Dan een rondje kort nieuws. Er lijkt eindelijk een beetje schot te komen in het toelaten van elektrische steps op de Nederlandse wegen. Die zijn er nu nog in Nederland als enige land in de EU verboden. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen namelijk dat er nu haast gemaakt wordt met nieuwe regels. Vertellen ze tegen Bright, waardoor de stepjes dus wel op de weg mogen. Later dit jaar komen minister Cora van Nieuwenhuizen, van Verkeer, komt zij met nieuwe regels per categorie. Dus het duurt nog even. Die regels worden nu dus vormgegeven. En dat duurt zo lang vanwege dat hele gedoe met die stint toen. Dus
Ja,
ongeluk.
Nou ja, kijk, het was natuurlijk heel lang heel stil inderdaad. En dat vonden we allemaal bloedirritant. Ja. En het goede nieuws is nu dat er is beweging. Er zit beweging in.
Maar het gaat nog wel heel lang duren, vrees ik, voordat er echt een aantal... Want daarna moeten ze weer gekeurd worden.
Ja.
Het kan nog echt nog wel...
Er zitten meerdere stappen
misschien
in.
Wel jaren duren voordat er een paar stepjes echt legaal de weg op mogen. Ja, elektrische stepjes, hè? Je hebt nog een paar van die stepjes die er zo tussen vallen.
Ja, die bijzondere brommers heten dat toch, geloof ik?
Nee, überhaupt heet het allemaal bijzonder. Het zijn allemaal bijzondere bromfietsen. Ja, of het nou een elektrische eenwieler is. Oh, ja.
Ja, en om nu aan die regels te voldoen, moet er een zadel op zitten of zoiets vreemd. Maar ja, je ziet er zoveel rijen nu in de stad. En het hoeft maar één keer lelijk fout te gaan. En iemand is onverzekerd. Ja, weet je. Sta gewoon
een zadel op je elektrische skateboard.
Ja,
dat is maar dit gaat niet snel. Laat ik het zo zeggen. Het is wel goed dat er nu eindelijk eens een keer een paar partijen...
Nou ja, maar dat is wel de winst. Want we hebben dit al vaker, dit rondje gedaan. En dan hadden comment, zeggen we niks. We hebben geen standpunt over, doei.
Ja, het is jammer dat er nog geen meerderheid is... VVD en CDA, die vinden het allemaal prima.
Ja, die
maakt het niet zoveel uit eigenlijk.
Hebben geen haast.
Nee, die kijken vooral naar wat de minister doet. En de minister die kijkt weer naar de onafhankelijke onderzoeksraad voor veiligheid.
Nou, misschien kunnen ze een commissie instellen. Maar lossen alles mee op tegen.
Het blijft natuurlijk wel een heel raar verhaal. Dat een afvoertuig als een stint is absoluut niet vergelijkbaar met een stepje. En toch wordt het allemaal op één grote hoop gegooid. Dat blijft natuurlijk vreemd.
Ja, het is vooral dat dan de instantie die moet keuren of zo'n ding de weg op mag. Die heeft de stint toen goedgekeurd. Waardoor de overheid nu denkt, daar rammelt wat. Daar is iets mis. Dus dat moet allemaal overnieuw. Het einde nadert voor de BlackBerry. Sinds 2016 maakt het Chinese bedrijf TCL de BlackBerry smartphones. Maar dat bedrijf stopt daar deze zomer mee. Vanaf 31 augustus maakt TCL geen BlackBerry's meer. Twee jaar later, op 31 augustus 2022, stopt het bedrijf met de ondersteuning van de bestaande toestellen. Of een ander bedrijf het stokje van TCL overneemt, is nog niet bekend.
Nee. Ik denk het niet. Nee. Denk het niet. Dat is het einde verhaal voor de BlackBerry.
Zielig.
Hebben wel heel veel mensen hebben zo'n BlackBerry gehad.
Eigenlijk nog te lang geduurd, toch? Dat ding was dood op het moment dat de iPhone gepresenteerd werd.
Ja, toch wel. Ze waren op dat moment, zo midjaren nul, waren ze echt wel king of the hill, hoor. Ja. Met de Crackberries, de BlackBerry fans.
Ja, met name ook in Amerika. Hè?
Was zakelijk toestellen. Ja. Ja. Je had natuurlijk meer bescherming met encryptie. En dat toetsenbordje, volledig kwetti-toetsenbord op je ding.
Mm. Je kan dat merk niet oneindig
blijkbaar door... niet. Nee. Ze zijn gewoon ook niet goed meegegaan.
Nee, rest in peace. Slimme lampen van Philips die waren lek. Door een kwetsbaarheid konden hackers inbreken op draadloze netwerken waar die Hue-lampen dan op aangesloten waren. Dat hebben onderzoekers ontdekt. Ze maakten daarbij gebruik van een oud lek waarmee hackers een virus konden verspreiden door de lamp van lamp naar lamp te laten springen. Zo konden ze de lampen bedienen. Dat hack dat werd verholpen, maar het beveiligingslek zelf niet. En via dat lek konden hackers dan weer een heel netwerk bespioneren. En Philips heeft dat lek nu gedicht, maar het is wel belangrijk om te checken of dat systeem dat je thuis hebt of je Hue-systeem ook van die update is voorzien. Soms moet je dan de app openen en dan begint hij pas te downloaden. En op onze site lees je precies welke softwareversie je Philips Hue Hub moet hebben. Softwareversie.
Ja, het is toch
cijfers.
Een beetje schrikken. Bij dit soort dingen dan denk je natuurlijk een beetje aan van die Chinese soort B- en C-merk smart home gear. Ja, nee, damn it. Het is ook, ook de grote jongens, die zijn er gevoelig voor. En het is wel, je moet eigenlijk, net als dat je als je een huis hebt, je moet nadenken over, oké, wanneer moet de boel weer geschilderd worden? Of van bij wijze van spreken de ramen lappen tot het schilderwerk opnieuw laten doen, eens in zoveel jaar. Ja, zo moet je ook echt wel gaan nadenken over smart home. Weet je? We zagen cijfers van de week dat meer dan de helft, geloof ik toch, Tony, van de Nederlanders zijn smart home software niet tot nauwelijks update.
Ja,
dat kan echt niet.
Nee, en zo Philips Hue update standaard automatisch, maar dat zou zomaar uit kunnen staan. Dat kan ook wel eens ergens vastlopen. Dus controleer dat inderdaad regelmatig.
Dat denk ik ook, dat een hele hoop mensen die Hub misschien niks aan hebben gedaan. Maar dus in dit geval heeft Philips Hue maker Signify natuurlijk eigenlijk min of meer geluk dat zo'n groot beveiligingsbedrijf als Checkpoint in dit geval dat gewoon netjes stil heeft gehouden, zich aan alle regeltjes heeft gehouden en Philips de uitgebreide kans heeft gegeven om het allemaal te fixen.
Ja, het is ook heel gek dat dit dus een bestaand lek was eigenlijk. Want 2 jaar geleden had een hacker bedacht van wat als ik met een drone naast een appartement ga vliegen of naast een huis. Dan ben ik vlakbij die lampen. En toen was het geintje, dan kan je die lampen, weet je wel, naar elkaar laten overspringen en dan kan je ze allemaal bedienen. Irritant, maar niet super eng of gevaarlijk. En dus door dat hack, door dat lek, kon je nu dus een heel netwerk overnemen. En dan wordt het ineens wel eng.
Ja.
Nou, dat wil je niet dat ze in je wifi-verkeer zitten.
Nee.
Ja, en dan zegt Philips, waarschijnlijk heeft er geen enkele hacker actief misbruik van gemaakt. Krijg je weer zo'n statement? Volgens mij hebben we toegevoegd aan het artikel. Maar ja, dat is.
Ik denk trouwens echt wel dat je. Het zou denk ik goed doen om elke maand misschien wel even. Zet dat als reminder in je eigen agenda. Even een kort rondje. Weet je, als er niks, geen firmware updates of zoiets zijn, ben je ook zo klaar.
Ja.
En ook je router, vergeet dat niet, jongens.
Precies.
De omvormer van je zonnepanelen moest ik laatst updaten.
Jij kreeg daar de reden nog bij. Philips heeft het stilzwijgend gewoon een updateje uitgebracht. En,
maar dat gebeurt
en niet gezegd wat de reden was. En ja, maar dat komt dan nu pas naar buiten.
Slapende honden. Ja.
Ja, dat is ook zo. Je moet altijd mensen eerst de kans geven om te updaten. En dan zeg je daarna pas, dat was gewoon een heel kritiek lek in. Om maar te zorgen dat het niet misbruikt wordt voordat mensen daadwerkelijk geüpdaten. Nou ja, kat en muisspel. Vorige week was het 10 jaar geleden dat Steve Jobs de iPad aankondigde. Is dat apparaat nou eigenlijk een succes? Want de piek van de verkoop die was alweer in 2013.
Ja, terechte vraag. Maar ik denk. Ik heb ook een video over gemaakt. Een beetje over deze verjaardag van de iPad. En kijk, je kan wel zeggen, het was natuurlijk ook, de iPad was niet de allereerste tabletcomputer. Maar het was wel de tablet die veel mensen wisten overtuigen om zo'n nieuw apparaat eens een keer te proberen. Iets wat het midden houdt tussen een smartphone en een laptop.
Mm-hmm.
En, succes. Ze hebben er meer dan 450 miljoen van verkocht in die 10 jaar. Dat zijn er omgerekend trouwens 3,5 miljoen per maand. Die piek ligt inderdaad achter ons. Die aantallen die zakken al jaren. Maar goed, het succes was en is toch wel echt zo groot dat mensen niet spreken van een tablet, maar van een iPad.
Ja.
En het blijft ook wel een lastig apparaat. Hij valt voor veel mensen tussen wal en schip.
Mm-hmm.
Want dan gaat de voorkeur toch uit naar een smartphone. Vaak ook budgetgedreven, dat je ook moet kiezen. Want een smartphone, die kan ook alles en is handzamer. Of je kiest voor een laptop, want dan kun je er toch lekkerder of sneller op werken. Maar goed, het neemt niet weg, vind ik toch, dat de iPad echt wel zijn bestaansrecht heeft bewezen. Het is vaak de eerste computer voor kinderen en de laatste computer voor ouderen.
Ja, en de apparaten gaan op zich lang mee natuurlijk, jaren. Je hoeft ze niet zo vaak te vervangen. Denk je dat de iPad als concept, als product, nog 10 jaar mee kan?
Nou, dat zou ik niet zomaar volmondig ja durven te zeggen. Je ziet ook dat Apple zelf nog een beetje in beweging blijft. Hè. Ze recentelijk proberen ze natuurlijk vooral met de komst van de iPad Pro. En nu afgelopen naar je iPadOS. Zie je eigenlijk dat ze die ruimte voor de tablet wat proberen uit te breiden ten koste van de laptop. Hmm. Ze voegen er wat meer laptop functionaliteit aan toe. Met nog heviger multitasking functionaliteit. Ja. Toetsenbordjes erbij, een betere pen enzovoort. Maar goed, aan de andere kant zie je ook weer dat de smartphones die worden alsmaar groter. En met de komst van de vouwtelefoons, dan heb je nog een groter scherm. Ja, die doen weer een beetje een landje pik bij de tablet. Dus ja,
blijft spannend.
Ja, ik zou er niet... Het zou wel een aardig gokje kunnen zijn om geld op te zetten, maar...
Is wel zo, ja.
Ja, ik vind het lastig. Het kan echt nog wel heel veel kanten op.
Want
het
kan ook gewoon de nieuwe iPod zijn, zeg maar.
Ja, kijk, de iPod is inderdaad ook op ingehaald.
Ja, gekannibaliseerd door zichzelf. Ja, door zijn eigen maker.
Ja, met de komst van de smartphone, waar die muziekspeler in opging. Ja.
Het was ook heel goed dat Apple uiteindelijk besloot, want ze werkt al heel lang aan die iPad. Hè. Ze hebben echt heel veel
jaren. Al eerder dan aan de iPhone
en, precies, en dat was eigenlijk dus heel goed dat ze besloten om eerst de iPhone te lanceren en pas daarna de iPad.
Ja, daardoor, goede actie van Pearl.
Want als het andersom was geweest, dat was niet goed afgelopen misschien.
Nee, want dan was het ook misschien een beetje te weird nieuw geweest. Ja, of zo.
Ja. Ja, en het gekke is ook wel dat ik zelf zou heel graag op een iPad Pro willen werken. Met iOS 13 zijn we weer een stapje dichterbij gekomen. Maar we zijn er nog steeds net niet.
Nee, het is toch niet.
Elke keer.
Het zijn trouwens, ik bedoel, absurd sterke computers, hè, die iPad Pro's.
Ze zijn heel snel.
En snel en
mooi.
Fantastische scherm. Ja. Maar...
En toch, ja, weet je...
Het is geen laptop nog steeds, klaar.
Zelfs ondanks het slechte toetsenbord in de MacBooks blijf ik toch een laptop gebruiken.
Ja, je hebt zo'n Amerikaanse blogger, Craig Mott. En die houdt een lijstje bij van alle zeg maar obstakeltjes die hij tegenkomt bij het gebruiken van een iPad Pro als normale laptop. En het zijn altijd, weet je, het zijn kleine dingetjes waardoor je ook denkt van waarom pak ik dit op deze manier aan? Is dat gewenning van een laptop? Maar je denkt uiteindelijk toch nee, dit is nog niet af.
Ik denk trouwens wel dat de grootste bedreiging zijn die vouwtelefoons. Als ik eerlijk ben. En dan niet zozeer de vouwtelefoons die wat nu een normale maat voor een smartphone is, relatief groot dus. Kleiner maken, compacter en handzamer. Mm-hmm. Zoals die Motorola Razr bijvoorbeeld. Maar meer à la de Fold. En dat soort types. Waarbij je echt een soort iPad mini eigenlijk ook gewoon bij je hebt. In je telefoon.
Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken. Is mooi, 2 voor de prijs van 1.
Voilà, ja.
En nog even terugkijkend. Uitgevers van tijdschriften en kranten en zo. Die waren destijds heel blij met de komst van die iPad.
Ja man, dat was. Ik kan me dat echt heel goed herinneren nog. Ten meer omdat we bij Bright hadden we toen zelf ook nog een tijdschrift, een magazine.
Ja.
Dat werd echt soort gezien als een soort messias, die iPad. Hè. Die ging het allemaal even fixen voor ze. Want ja, eigenlijk ze zochten naar een betaalmodel in het digitale domein. En dat was daarvoor, in de jaren daarvoor, eigenlijk op het web compleet mislukt.
Ja.
Ze hebben daar alles eigenlijk ingezet op gratis. Ja, daar konden ze niet van terugkomen. En met die iPad, ook omdat het er allemaal zo mooi uitzag. Roken zij een kans voor een soort tweede poging. Maar...
Precies, je kon eindelijk digitaal bladeren. Dus een beetje dat tijdschriftidee kon je eindelijk weer eens naar digitaal vertalen op een soort logische manier.
Ja, en natuurlijk weet je, met multimedia. Het was natuurlijk, en ik kon video in. En dit. Ja. We hebben het trouwens in die tijd... Ik vind hem nog steeds best mooi eigenlijk, maar ook een keer zo'n iPad magazine gemaakt. Bright Screenzine geheten, 2011. Maar goed, ja, daar hebben we trouwens break-even mee gedraaid. Dat wil ik best wel eens bekennen. Maar er zat toch niet echt een... En dat bleek eigenlijk voor de hele markt toch uiteindelijk. Ja, er zijn wel diverse pogingen ondernomen, maar uiteindelijk bleek die iPad dus niet de verlosser waarop ze hadden gehoopt.
Er zit vrij veel werk in. En ook voor Apple zelf volgens mij, want Apple zelf die heeft er nu ook wel op ingezet met het in de VS, Apple News Plus.
Ja, volgens mij gaat het ook niet zo heel hard.
Hebt ook niet storm. Blendel valt er misschien ook een beetje onder. Die heeft ook laatst zijn bedrijfsmodel weer moeten wijzigen. Het lezen van artikelen op een iPad is eigenlijk geweldig, maar nog steeds ook niet iets waar we voor willen betalen.
Nee, want browsen bijvoorbeeld gewoon op het web,
ja.
Door dat grote scherm, ja, dat is prettig.
Ja.
Maar of part weer betalen.
Ja, prettig. Met al die banners en zo. Eigenlijk is het ook niet echt prettig. Dat is prettig op je telefoon. Is het iets prettiger? Vormgeven allemaal.
Dat
was
zo'n nieuwe dienst trouwens weer. Die daar, ja. Hoe heet ze ook weer? Iets met een S.
Ja, ik weet ook niet meer. Maar er is in Amerika weer een dienst die belooft om gewoon al die sites te strippen van alle meuk die
Sync,
eromheen zit.
Geloof ik. Sync?
Ja, iets komen we op terug. Doen we als tip volgende week.
Ja.
Nee, en maar zelfs ook de boeken, dus de e-books. Daar werd natuurlijk ook gedacht van, nou, Apple was toen redelijk succesvol met iTunes met liedjes verkopen. Zou je bijna vergeten. Hè? Los betalen voor albums en mp3'tjes. En ja, dan zouden ook met e-books zou Apple ook succes gaan krijgen. Maar dat is eigenlijk ook best wel mislukt.
Ja, dan blijft Amazon veruit de grootste.
Ja, en nou, let's face it, een e-reader is toch ook gewoon prettiger.
Voor je ogen, uiteindelijk
voor
wel.
Voor je ogen, het gaat langer mee als je op het strand zit, want je iPad raakt oververhit.
Want wij zitten hier met z'n drieën, we hebben allemaal verschillende iPads getest. Al die jaren heb je ooit een boek uitgelezen op de iPad?
Nee.
Een e-book? Nee, hè? Nee.
Ja, een paar, maar ik ben weer teruggegaan naar een e-reader. Ja.
Ik zeg ervoor, als je gewoon alleen thuis inderdaad een beetje leest, is zo'n iPad Pro, want die schaalt dan zijn verversingssnelheid terug naar 1 hertz. Dan kijkt dat bijna hetzelfde als een e-book. Maar nog steeds, weet je, zo'n e-book is inderdaad qua batterijduur lekker. Want die heb ik gewoon in mijn nachtkastje liggen. Soms lees ik 3 weken niet. En dan is dat ding gewoon nog steeds gewoon helemaal opgeladen.
Ja, ja, dat is echt fantastisch.
Nou, en Amazon heeft dat goed gedaan. Ze hebben ook een abonneedienst. En dat heeft, ja.
Amazon heeft trouwens wel geprobeerd. Ik weet niet of ze dat nog mee met de Fire tablet.
Ja.
Dat is op hun kant weer vaak al mislukt.
Ja, nee, jij zei van de iPad is eigenlijk synoniem aan het tablet geworden. Want ja, noem eens wat, behalve de Galaxy Tab misschien van Samsung. Andere tablets kan niet eens een naam noemen.
Nee.
De Firepad van Amazon?
Nee, zou ze niemand aanraden ook.
Ja.
Nee, er zijn bijna geen andere tablets die iemand aanraadt. Optie 1 is altijd de iPad.
Ja, nou ja, de servers.
Ja, want die dient toch net weer een ander doel.
En inderdaad, de Galaxy Tab of zo, als je gewoon iets heel goedkoops voor je kids voor in de auto zoekt of zo misschien. Ja. Maar goed, een heleboel mensen hebben natuurlijk ook nog een... Die hebben wel een iPad. Ik heb het laatst uitgerekend. Ik durf niet mijn handen voor in het vuur te steken. Maar volgens mij, naar mijn schatting, heeft 1 op de 10 huishoudens in Nederland een iPad.
Dat is best veel.
Ja, maar goed. Ja, er zijn er ook ontzettend veel verkocht natuurlijk. Ja. Hè, in die 10 jaar. Maar goed, er liggen er ook heel veel. Die zijn wat ouder. Maar ja, de ondersteuning blijft jaren doorgaan.
Ja.
Ze gaan ook niet zo heel snel stuk.
Nee, dus zelfs als je de nieuwste iOS niet krijgt, dan doen ze het nog steeds.
Ja, en dat ook trouwens. Mijn allereerste iPad, of de eerste iPad, die heb ik ook nog steeds. Die draait, wat draait erop? iOS 5.1, nog wat geloof ik. Maar hij doet het nog.
Ja, want iemand reageerde ook onder jouw video. Die had ook, niet misschien de eerste, maar de tweede iPad. En niks update meer. En sommige apps werken dan ook niet meer, hoor.
Nee, ja, niet alles.
YouTube, maar hij was blij, want YouTube en Facebook app, die werkten gewoon nog op die...
Ja, bij
die...
mij werkt YouTube niet eens, maar...
Nou. Nou ja.
Nee, maar dan ook wel. En je kan natuurlijk video's kijken. Maar goed, er liggen een heleboel werkloze iPads, denk ik, hier en daar.
Ja.
Misschien sturen ze of geven ze door aan kinderen of aan je oudere moeder of vader misschien. Maar hoewel, die willen vaak wel een nieuwe, geloof ik.
Uh-huh.
Dus geld zat, die boomers. Maar ik heb ook nog een paar suggesties in die video gedaan van wat je met zo'n oude iPad allemaal kan doen. En een paar voor de hand liggende natuurlijk, als fotoframe bijvoorbeeld. Hey, je had natuurlijk bij die oudere iPad zag je zelfs in het unlock-scherm had je die foto's, die slideshow-functie.
Oh ja.
Die is op een gegeven moment wel verdwenen trouwens in iOS 7. Maar er is een workaround voor. Dan moet je maar even die video checken. Een andere is natuurlijk bijvoorbeeld als wekker. Lekker grote getallen ook. Je moet hem natuurlijk wel dan op het stroom zetten. Anders, anders maakt hij soms niet wakker. Maar en dan wat leukere misschien inmiddels als dashboard, als smart home dashboard voor in huis dus. Boor hem aan de muur. Dan ben je wel afhankelijk natuurlijk van de HomeKit. Apple werkt dan, de iPad werkt alleen maar als smart home hub met HomeKit spullen van Apple.
Gaat hem in de muur boren?
Je kan hem ook neerzetten natuurlijk.
Ja, dus met de oudste modellen werkt dat niet, maar met nieuwere modellen met HomeKit ondersteuning wel.
Nee, ouder ook wel.
Ja?
Maar het is meer, bedoel, je bent beperkt. Dan moet je wel een HomeKit smart home hebben,
precies.
Zo bedoel ik. Nou heb ik dat. Maar en er zijn ook trouwens al steeds meer smart home spullen die met HomeKit werken, hoor. Dus.
Absoluut.
Maar goed, en ook nog hele leuke. Er zijn ook hele leuke video's over te vinden op internet of op YouTube. En ik moest meteen denken aan Tesla. Want Tesla natuurlijk vooral in het begin. We zeiden toen ook van, jezus man, er zit gewoon een iPad in het dashboard. Staat. Maar dat kun je ook zelf ook. Dat kun je zelf ook regelen. Als je daar je loser bent, dan pak je gewoon je oude iPad en dan bouw je hem in je dashboard. Maak je gewoon een Bluetooth connection met je entertainment system. En heb je ook een groot scherm in je auto. En dat is wel leuk. Daar bestaat al wel langer. Er bestaat daar software voor van derden. En Apple ondersteunt het voor de inmiddels zelf ook met Sidecar. Maar die iPad te gebruiken als extra monitor naast je iMac of MacBook.
Ja.
Nou werkt het, die Sidecar werkt trouwens wel echt alleen maar met hele recente, zowel iPads als MacBooks of iMacs. Dus let daarop. Maar goed, er zijn alternatieven voor met software. Van
precies, en dan moet je hem bijvoorbeeld met een draadje aansluiten, want met die nieuwste apparaten werkt het volledig draadloos. Nou ja, ja, dan moet je nieuwste Bluetooth, wifi hebben en zo.
Ja.
Ja. Oké. Okay. We hebben ter afsluiting nog wat tips voor iedereen. Tony, jouw tip.
Ja, een Netflix film Uncut Gems met Adam Sandler. Die ken je van de niet grappige films, zeg maar. Dat is een van de eigenlijk slechtste acteurs op het gebied van humor. Volgens sommigen, ik vind het eigenlijk niet. Ik vind hem echt hilarisch soms. Maar hij staat wel bekend om zijn films die echt slecht zijn. Maar ja. Uncut Gems is geen comedyfilm. Het is geen romcom. Al die meuk waar je aan denkt als je de naam Adam Sandler hoort. Zet dat even uit je hoofd. Het is echt een keiharde misdaadfilm. Maffia. Hij is een juwelier. Er gebeurt van alles. Overspel. Ik ga niet alles weggeven. Maar ja, vergeet even Adam Sandler zoals je hem kent. En dit is echt fantastisch.
Nou, ik heb hem ook gezien trouwens.
Oh,
maar nou. Mijn vriendin haakte af.
Ja.
Want het is gewoon doorlopend geschreeuw en gevloek en getier.
Het is echt New York, hoor.
Ja, je moet er wel een beetje tegen kunnen.
Want het is
fucks
wel
you up.
Ja, je wordt daar niet rustig van.
Nee.
Het is echt niet normaal eigenlijk, deze film. Nee.
Ik hoorde van
2,5 uur lang, hè?
Maar wat vond je het van het acteerwerk? Ja, 2,5 uur lang geschreeuw inderdaad. Maar.
Nee, ja, ik heb wel eens een Adam Sandler film gezien inderdaad. En dit is wel echt iets anders, ja. Ja, en
hij zet het goed neer.
Ja, hij... Nou, ik was wel overtuigd. Ik ging wel echt mee in het verhaal.
Ja, maar je moet wel even inderdaad in de juiste vibe.
Oh,
de juiste
even
vibe
knopje
hebben.
Omzetten,
en
hoor.
Eigenlijk moet je hem echt alleen kijken, toch, denk ik.
Niet voor het slapen
met anderen.
Ik denk van die doorgesnoven typers op zaterdagnacht ergens om 3 uur 's ochtends. Dan is het een heel goed moment, denk ik.
Ja, past er wel bij.
Maar het is wel mooi, want zo'n Sandler die maakt natuurlijk allemaal films voor Netflix. Veel ook
ja,
van die slechte
hele goede
comedies.
Deal, uit ja. Wacht gesleept, hè?
Ja, iedereen noemt het slechte comedies, maar Netflix heeft er 4 besteld nog, geloof ik, bij.
Ja, want het zijn altijd supergoed bekeken films op Netflix. Het breekt vaak records en is weer de best bekeken film op Netflix binnen 24 uur, zulke dingen.
Het zal een soort guilty pleasure zijn voor een heleboel mensen, toch?
Ja, en dus ik denk dat hij gewoon met Netflix afspreekt van, nou, ik maak 4 van die films voor jullie en dan mag ik 1 film waarin ik gewoon een uur lang vloek. Een actiefilm naar mijn hand.
Ja, eigenlijk wel. Dat komt wel
ik denk
meer,
zoiets. Ja. Oké, tip van Erwin.
Ja, trouwens even een korte update over mijn Grilled en PayPal debacle.
Oh ja.
Maar ja, ik heb gewonnen.
Ja?
Ook het oordeel van PayPal was in mijn voordeel beslist. Dus die gast, die kan zijn pogingen staken. En naar zijn geld naar zijn
wat
geld
het nog eens samen hoe het zat? Voor
nou ja,
die het gemist
heeft. Oh ja, tuurlijk. Ja, sorry. Ja, ik had iets verkocht via Grilled. Dat is Grailed. Dat is een soort eBay, maar dan gericht op mannen. Mode en kleding en schoenen enzovoort. En toen was er een gast en die had een paar schoenen voor mij gekocht. En die had vervolgens bij PayPal een klacht ingediend dat het pakket niet was bezorgd. Terwijl ik had track and trace gegevens dat wel het geval was. Dus die gast probeerde mij te flessen. Want PayPal die gaat wel heel snel. Hè, die neemt dat soort klachten heel serieus. En ook wel terecht natuurlijk, ter bescherming ook van kopers. En bevriest dan zeg maar die deal. Lees, ik kon niet bij mijn geld. En weet je, dan gaan ze je ook allemaal vragen. Ze gaan eigenlijk jou soort ondervragen. Dat voelt heel naar eigenlijk.
Maar wel logisch ook een beetje. Hij beweert iets, dan moet weer gecheckt worden bij de andere partij. En dan gaan ze weer terug naar hem. Gaat dat zo?
Ja, maar de manier waarop is best een soort kil. En dan moet je met een soort bewijslast. Alsof het een beetje omgekeerde bewijslast is of zo.
Ja.
En dus ik op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, fuck. Het gaat me toch niet gebeuren? Maar goed, gelukkig. Nee, het is niet gebeurd.
Want jij stuurt dan die track and trace informatie. En dan gaat
ja, en screenshots. En ik heb de screenshots van de conversatie die we hadden gehad met elkaar opgrilled. En alles ingestuurd. En ja.
Goed, en een medewerker bij PayPal die luisterde naar de Bright Podcast en die dacht, dit gaan we even fixen voor Erwin. Nee, maar gaat het met geautomatiseerde e-mails?
Nou ja, gewoon een soort standaard stap is allemaal geautomatiseerd. Maar hier moet wel iemand, hier hebben gewoon echt wel menselijke ogen naar gekeken. Want ja, hoe moet je anders een beetje mijn bewijslast. Zo van, kijk, ik heb hier de track and trace. Kijk, we hebben het daar over waar het naartoe moest. En ja, dat,
maar jij hebt nu je geld.
Je dat nou analyseren?
Maar jij hebt nu je geld wel gekregen. Maar, ja. maar weet je ook wat er met hem is gebeurd? Wordt hij nou, dan ook gestraft en dergelijke?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem wel op Grilled, zeg maar, aangegeven.
Reporten.
Ja, en hij is geband daar.
Ja, nou zie je.
Ja.
Ja, maar deze mensen moet je er niet op hebben. Want dit soort platforms zijn fantastisch, als iedereen elkaar kan vertrouwen.
Ja, totdat mensen dit soort dingen gaan doen.
Ja.
Ja. Anyway, ik had ook dus nog een tip. En ja, hij is al nu een weekje, twee weken uit.
Ja, twee weken zijn denk ik.
Ja, maar goed, het tweede seizoen van Sex Education. Een hele sterke coming-of-age serie over een stel tieners. Allemaal een beetje 15, 16 jaar zogenaamd. Volgens mij zijn ze in de 20, maar ja, dat kan allemaal. Maar goed, ik vind het zo'n sterk. Het raakt me enorm. Ik ben helemaal ontroerd. Het is trouwens niet echt een hele realistische afspiegeling. Ik word er wel heel blij van. Bijvoorbeeld in het plaatsje waar het speelt zich af in Engeland. Terwijl het zijn allemaal Amerikaanse acteurs, geloof ik. Maar goed. En de zon schijnt er altijd. Dat is nooit in Engeland, maar goed, daar wel. En het is in een soort heel vriendelijk, leuk valleitje met lekker veel bos. Nou, ja, dat hebben ze wel in Engeland. Maar goed, dan schijnt de zon dus nooit. En het is allemaal een beetje happy peppy. Weet je, en die school is hartstikke leuk. Alles is schoon en heel divers.
Hele diverse cast, ja
en
toch?
De, en de seksualiteit, want daar gaat het dan natuurlijk uiteindelijk wel over. Die zijn ook allemaal super divers. Mensen zijn zijn bi of homoseksueel.
Ja, het hele
of,
spectrum komt voorbij eigenlijk.
Panseksueel of nou, alles komt voorbij. Ja, ja echt lachen wel ook. En dus ja, het is in die zin een beetje fake misschien of overdreven. Er zijn momenten dat je misschien, als je die serie net gaat kijken, dat je misschien verwacht dat ze gaan zingen of zo, maar dat gebeurt niet. En ja, ik vind het is wel ontzettend sterk acteerwerk. De hoofdrolspeler is een jongen die zich gaat manifesteren als een soort sekstherapeut voor scholieren, terwijl hij zelf nog maagd, maar zijn moeder is sekstherapeut.
Ja, ja.
Die is, nou ja, het is.
Maar dit is weer wat Netflix vaker natuurlijk, een soort dramedy heet dat. Een combinatie van comedy en drama, toch?
Ja,
dat doen ze wel echt slim.
Nou, ja. Dit is echt, ik vind het misschien wel het beste wat ik heb gezien tot nu toe dit jaar.
Oh?
Nee, het is pas een maand.
Ja, nou.
We zijn pas een maand onderweg.
Nou,
maar echt wel van de afgelopen maanden, ja. Ja, ik vind het is echt heel goed.
Moeten we alweer een lijst van binge tips doen op Bright.nl? Dat hebben we natuurlijk een maand geleden gedaan.
Nou ja, het gaat wel hard tegenwoordig. Er komt een hoop uit, maar wel even wachten, denk ik.
Ik ben pas net klaar met het laatste tipje van dat lijstje.
Oh.
Maar mijn tip van deze week is een app, Double Take. Dat is een app voor de iPhone 11 en 11 Pro, die met meerdere lenzen. En het is een app en die werd ook getoond toen die toestellen werden onthuld. Het is nu pas echt af, die app. En daarmee kun je met die meerdere lenzen tegelijk opnemen. Dus dan heb je een normale lens en een groothoeklens. En dan kun je het tegelijk mee opnemen. En dan kan je daarna kiezen welke beelden je wil gebruiken. Die kan je afwisselen.
Ja, dat is echt vet.
Dat is vet. Je maakt eindelijk gebruik van inderdaad die optie van meerdere lenzen. In plaats van dat je moet wisselen tussen die lenzen.
Ja.
Dat gaat ook wel soepel in. Maar
jij hebt net
in
de iPhone 11 was binnengekomen.
Ja, dus ik ben hartstikke blij. Ik ga dat proberen.
Hoe trouwens even nog Byte. Daar had je het vorige week over, toch?
Ja.
Hoe bevalt dat nu, na een week?
Ik vind het nog steeds wel grappig.
De soort geestelijke erfgenaam van Vine en de concurrent van TikTok?
Ja, nou, ik vind het voelt nog steeds hetzelfde. Het zou wat mij betreft wel wat drukker mogen worden nog.
Huh.
En ik zou ze graag willen delen, want ik wil meer mensen naar Byte krijgen.
Ja, ik denk dat we als Byte nog even wachten voordat we iets op Byte gaan doen. We zitten op zoveel platforms.
Ja.
Laten ze dat eerst maar verbeteren.
Ja, Byte is ook gewoon, het drijft gewoon op eigenlijk een soort van niet te verkopen onzin. Het is zoveel het slaat nergens op, maar ik ben blij dat het bestaat. Nou ja,
jij bent een hardcore TikTok fan.
Ja,
dat weten de mensen. Nog steeds of is het al minder geworden?
Nee.
Ja, en ik hou toch van Vine, een groot Vine fan. Hoe gek.
Maar waarom?
Beter.
Waarom?
Omdat het
quirky.
Ja, het is gek. Het is
Vine is nog korter. Was destijds.
Nee, dat was ook 6 seconden.
Even snel 6 seconden maximaal. Dus het, ja.
Nee, maar TikToks zijn toch langer dan 6 seconden.
TikToks dat, mogen er niet zijn.
Ja.
Dus
ja.
Dat is wel. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar ze willen ook niet per se een concurrent van TikTok zijn.
Ze willen
toch
een beetje het alternatief zijn. Maar ook op een alternatieve manier, zeg maar. Dus creatiever. En meer eigenlijk wel voor de hipsters.
Ja. Als TikTok is voor de populaire kinderen uit de klas en Byte voor de vreemde.
Moeten we al een weddenschap aangaan dat Byte over 2 jaar niet meer bestaat? Floris denkt dan van wel.
Nou, dit kan natuurlijk ook niet blijven duren. Dan moeten adverteerders op afkomen. Hoewel natuurlijk ook Twitter nog steeds een kleintje is.
Ja, dat is, het is wel een publiek wat daar heel erg slecht tegen kan, hè? Dat Byte-publiek tegen reclame.
Ja, precies. Dus het is maar even bezien hoe dit dan weer allemaal betaald gaat worden. Vine is waarschijnlijk niet voor niks gestorven toen. Dus, nou ja, we gaan het meemaken. Bedankt weer voor het luisteren. En laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download natuurlijk onze app. Zet al het nieuws van bright.nl ook op.
Ja, man.
Ja. Nou, tot volgende week.
Bye.
Doeg.